Nog een enkele opmerking in aansluiting op wat wij vanmorgen reeds besproken hebben. Die aansluitende opmerking, dat is dan weer zo, omdat we natuurlijk in de pauze nog even zo hier en daar erover nagepraat hebben. Daarvan wil ik u niet alles meedelen, maar één ding dan nog even wel. Ik ben er straks begonnen met te lezen uit Judas vers 4 en daar heb ik 2 Petrus 2 vers 1 naast gelegd. En Judas vers 4 zegt, want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. En 2 Petrus 2 vers 1 zegt, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. De overeenkomst in beide versen is dat er sprake is van insluipen, bedektelijk invoeren van ketterijen, dat is in 2 Petrus 2 vers 1. En er is sprake van sommige mensen zijn ingeslopen in Judas vers 4, maar ik heb verzuimd u erop te wijzen dat in Judas vers 4 gewoon mensen insluipen. Dan gaat het om de mensen zelf, ongelovigen zoals we inmiddels gezien hebben. Terwijl in 2 Petrus 2 niet de mensen of de valse profeten of de valse leraars ingeslopen zijn, want dat staat er niet. Maar er staat uitdrukkelijk dat die ketterijen zijn ingeslopen, die worden bedektelijk ingevoerd. De mensen die het doen zijn dus wel degelijk op hun plaats. Als je die teksten vergelijkt, en je moet het, je kunt niet anders. Die schriftgedeelten zijn zo gelijk dat je ze wel naast elkaar moet leggen. Wel uit de vergelijking blijkt dat die valse profeten en valse leraars weliswaar op hun plaats zijn, maar de ketterijen die zij bedektelijk invoeren uiteraard niet. Nou, daar gaat het om. En in Judas vers 4 gaat het niet om die ketterijen die ingeslopen zijn, maar dan zijn die mensen zelf ingeslopen. Sommige mensen. Dat hoort niet zo, maar ze zijn er nou eenmaal. Verder hadden we nog enige discussie over de uitspraak uit vers 4 van Judas, dat zij tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Die uitspraak vind je ook terug bij Petrus, maar niet in 2 Petrus, maar in 1 Petrus. Ik meen 1 Petrus 2, als ik het goed heb. Nou, kan ik het niet vinden. Oh ja, nou heb ik het. Dat is 1 Petrus 2 vers 7. Daar gaat het over de levende steen. I presume. Jawel, living stone, I presume. Jawel, over de levende steen, jazeker. Het gaat over de levende steen, 1 Petrus 2 vers 7. U dan, die gelooft, is deze steen dierbaar. Maar voor de ongehoorzamen, of van de ongehoorzamen, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks en een steen des aanstoots, een rots des ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Dat is net zoiets als waartoe zij tevoren zijn opgeschreven. Maar het misverstand zit hem in de verklaring van de uitdrukking. Er staat waartoe zij ook gezet zijn. Maar zij zijn niet gezet om zich aan het woord te stoten. Maar zij zijn wel gezet voor het oordeel. In elk geval, je kunt het nog anders zeggen, er staat van hen namelijk dat ze ongehoorzaam zijn, ongelovig dus. Het is een beschrijving van het Israël, levend onder de wet in de eerste plaats. En toen daar de steen was, dat was namelijk Christus, toen is men over de steen gestruikeld, dan wel gestrompeld. Men is over de steen gevallen of op de steen gevallen of zelfs de steen viel op hen daardoor. Dat kan dan ook nog. Maar in ieder geval, er was de bedoeling dat zij dan zouden struikelen, want er zijn maar twee mogelijkheden. De een is, men bouwt op de steen, dat is hetzelfde als men gelooft erin, men gelooft in de steen. Of men struikelt erover. Het is trouwens heel gemakkelijk als je voor de steen invult gewoon in het algemeen het woord Gods. Dan is het woord Gods of een bediening des doods. Voor degenen die niet geloven, die struikelen erover. Dat is een bediening des doods. Wij zeggen dan dat is het oude verbond. Jawel, dat is zo. Maar het is in het algemeen het woord Gods. Een bediening des doods. Als men er niet in gelooft. Maar wanneer men dat woord gelooft, dan is het woord Gods een bediening ten leven. En dan zeggen wij, dat is het nieuwe verbond. En dat is natuurlijk ook zo. Dus het is of het een of het ander. Als men er niet op bouwt, zal men er over struikelen. Degene die er niet in geloven, zullen zich aan de steen stoten. Dat is trouwens een verschijnsel wat wij ook kennen. Want daar waar het woord Gods gepredikt wordt en waar men het afwijst, daar is men niet neutraal. Zo van, nou ja, laat me langs me heen gaan. Ik hoef niet mee te maken te hebben. Nee, daar is men vijandig. Men struikelt er ook daadwerkelijk over. Men wordt werkelijk een tegenstander, een vijand. Die twee mogelijkheden zijn er maar, en dat is ook wat hier genoemd wordt. Verder is het zo dat van Israël, van oorsprong af al gezegd is, dat zij als ongelovigen over de steen zouden struikelen. En de gedachte is daarbij uitdrukkelijk niet die welke zo wijd verbreid is in zeker ook in christelijk Nederland. Namelijk dat God rond zit te kijken van bovenuit de hemel zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En zegt, kom, die zal ik eens pakken en laten struikelen. En daar zie ik er nog een, die lijkt me wel wat, die neem ik, die haal ik naar boven toe. Zo van, de een is uitverkoren voor de hemel of zoiets. En de ander is uitverkoren om verloren te gaan, om te struikelen. Dit is de grootste onzin die er is. Ik kan er ook niet goed beheerst over praten. Ik maak er altijd kwaad over. En het is, het kan mij niet schelen hoe iemand erover denkt, dat zal een, wat was het ook weer? Varkensvlees was het, geloof ik, persoonlijk. Worst, oh ja, worst, nou weet ik weer. Dat zou het wezen, ja. Ja. Hoe men erover denkt, eerlijk, dat moet een mens dan maar zelf weten. Maar begin dan niet met Bijbelse redeneringen om te draaien. Want daar heb ik een hekel aan. Gebruik dan geen Bijbel. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar niet gaan zitten zeggen. Ik zal u een minder omstreden voorbeeld geven. Hè? Waar ik ook altijd een beetje van geïrriteerd raak. Dat moet ik eerlijk voor u beleiden. Had u dat ook? Goed. Nou, waar ik ook altijd wat van geïrriteerd raak, is dat er één vers in de Bijbel staat. Want het is er echt maar één. Waar staat dat de Zoon des Mensen zou zijn 3 dagen, 3 nachten in het hart der aarde. Waarna men gaat uitrekenen hoeveel uren dat zouden geweest moeten zijn. En hoe laat dan dus, enzovoort, de Heer gestorven zou zijn en weer zou zijn opgewekt. En daar komt dus nooit iets van terecht, van welke berekening ook. Hij klopt nooit. Ik heb heel ingewikkelde gezien. Heel ingewikkeld. Kaarten, schema's erbij. Het klopt nooit. Het kan namelijk niet. Bovendien, de redenering zou in strijd zijn met 10, geloof ik, andere schriftplaatsen. En hebben ze echt heel zwaar geselecteerd, 10, want het zijn er wel een paar honderd, maar 10 schriftplaatsen waar dan in ieder geval letterlijk staat dat de Heer na 2 dagen en dus op de 3e dag zou opstaan. En dat zijn nooit 3 volle dagen van 3 x 24 uur. Dat is volstrekt onmogelijk. Doe geen moeite, dat hoef je niet uit te rekenen. Er klopt iets niet aan de gedachte dat dat 3 x 24 uur zou zijn. En daarom moet je het ook niet kloppend gaan maken. Het uitgangspunt is verkeerd, want het is in strijd met die andere. Want stel nou dat je het kloppend krijgt, wat doe je met die 10 andere schriftplaatsen dan? Weggooien. Nou, stel nou dat we 1 of 2 schriftplaatsen in de Bijbel vinden waaruit zou kunnen blijken, deze bijvoorbeeld misschien, waaruit zou kunnen blijken dat God bepaalde mensen uitverkiest om verloren te gaan. Wat doen we dan met al die andere schriftplaatsen waar de mens wordt opgeroepen om tot geloof te komen, om behouden te worden? En wel voor iedereen. 2 Korinthe 5 hebben we nog gelezen. Eén is voor allen gestorven. Dat is geen enkele uitzondering. Omdat degene die leven, want tot leven komt men door geloof. Dat is wat God wil. God wil dat alle mensen zalig worden. Wat moet je dan met een tekst die zou zeggen van God kiest er een uit om hem te laten struikelen? Is iets wat fout in de gedachtegang. Daar moet je naar zoeken, wat daar nou fout is. Niet hoe je hoe je teksten naar eigen keuze overeind kunt houden. Dat kan toch niet. Je moet zien wat er verkeerd is, waarom het niet klopt. En je moet eerst in eerste plaats zelfs erkennen dat het niet klopt. God kiest geen mens om verloren te doen gaan. Het is volstrekt in strijd met wat je de hele Bijbel door bijna overal kunt lezen. Bovendien, er is bij God geen aanneming des persoons. En dat betekent meer dan dat God niet kijkt hoe je eruit ziet. Dat betekent het wel, maar het betekent veel meer, want er staat er ook bij. Want de mens, bij de mens is aanneming des persoons. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. God verkiest namelijk niet de buitenkant, maar de binnenkant. Oftewel, God kiest niet een mens op grond van niet alleen zijn uiterlijk, maar op grond van wat hij doet, zijn wandel, zijn werken of wat dan ook maar. Maar God kiest wat er in het hart is. God kiest dus wel een mens, maar om wat hij gelooft. En die keuze, omdat het zo'n keuze is, God kiest dus wel, maar omdat het zo'n keuze is, kan God dus van tevoren zijn keuze kenbaar maken. Het hangt namelijk niet af van de mens, wie wel en wie niet, maar het hangt af van veel abstractere begrippen. Is iemand een gelovige of niet? En God heeft gezegd dat hij alle gelovigen verkiest. God verkiest geloof. Zelfs als God Abraham verkoos, dan zeggen we, dat is toch aannemen des persoons. Nee, God koos de gelovige Abraham. Etcetera, etcetera. Dat is de basis van ons behoud ook. Want de rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven. Niet de rechtvaardigheid Gods wordt gegeven en tegelijkertijd wordt ook gegeven geloof. God geeft geen geloof. Oh ja, er is één tekst waar geloof als gave van God besproken wordt. Dat weet ik wel. Maar die ene tekst, die enige uitzonderlijke tekst ga ik niet bespreken. Stel je voor dat ik dat zou doen, dan zouden we alle dagen bezig zijn met uitzonderingsteksten bespreken. Dan kom je nooit tot de algemene Bijbelse waarheden. Dan ben je alleen uitzonderingen aan het bespreken. Dus het is niet goed. Geloof is geen gave, God. God geeft zijn gave aan en ieder die gelooft. De geloof is niet de gave, maar geloof is de ontvanger van de gave. En de gelovige is dat dus. En de gelovige is uitverkoren in Christus. Wie dat is? Als u er nu nog niet bij hoort, u kunt er vandaag nog bij horen. Dat hangt niet af van Gods verkiezing, dat hangt van uw keuze af. De hele leer van die uitverkiezing van God, van deze leer van de uitverkiezing, is een truc om de mens niet voor de keuze te plaatsen. Om de mens de verantwoordelijkheid af te nemen. Maar een mens zelf draagt de verantwoordelijkheid voor zijn bestemming. Hij is niet verantwoordelijk voor waar hij vandaan komt, dat kon hij niet helpen. Hij was er al voor dat hij er zich maar van bewust was. Maar hij is wel verantwoordelijk voor zijn bestemming. Die keuze zal hij zelf moeten maken. Kies dan heden wie gij dienen zult. Want God heeft al gekozen. Voor ons is het dus makkelijk genoeg. De vraag is of wij wel willen kiezen. Nee, wij moeten natuurlijk. Begrijp je me goed. Hè? Maar God heeft zijn keuze gemaakt. De keuze die wij zouden moeten maken is dus ook niet moeilijk. Dat is uiteraard dezelfde keuze, want je kunt je het beste onderwerpen aan de schepper. Dat is makkelijk genoeg. Maar de vraag is of we dat wel willen. Nou, dat is maar waar het om gaat. En een leer van uitverkiezing die zegt van dat moet je gegeven worden enzovoorts, is alleen maar om de verantwoordelijkheid weer terug te schuiven naar God. Maar God heeft die verantwoordelijkheid al gedragen. Hij heeft de keuze gemaakt. Hij heeft zijn keuze ook bekend gemaakt. En de prediking van het evangelie is in zekere zin niks anders dan de prediking van Gods keuze. God heeft gekozen. Wat zei hij dan? Hij zei... Hè? Ik hoor hem, ja, heel goed. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al, is niks anders, al mijn welbehagen heb. Wie in de zoon is, heeft dus het leven, Johannes, en wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dus, wat moeten wij kiezen? Ik hoor hem toch. Ja, kies het leven, is goed natuurlijk, maar er stond op die paarse wagen, weet je dat nog? Die vrachtwagen. Nou goed, ja, Amerikaanse vrachtwagen, vandaar de kleur. Nee, dat doet er niet toe. Nee, dat was het anders. Maar in ieder geval, kiest het leven. Maar ik had in gedachten, kiest de zoon. Welke zoon? Dat is Psalm 2, hè? Welke zoon? De zoon die God gesteld heeft. God heeft gekozen. En wij als gelovigen, wij die als gelovigen dus kiezen voor de zoon, zijn in en dus samen met de zoon uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat is de gedachte. En andersom is het dus ook waar, want wat daarnaast overblijft, zijn degenen die dus niet voor de zoon kiezen en die dus niet het leven kiezen en die dus gekozen hebben voor het verderf. Dat heeft God ook gezegd. Heeft hij gezegd, is klaar. Ongelovigen zijn dus tevoren opgeschreven tot dit oordeel. Want tevoren heeft God opgeschreven dat de ongelovigen in dat oordeel komen. Welke ongelovigen? Ja, alle ongelovigen. Er is geen lijst van namen. Er is geen lijst van Jan wel en Piet niet. Nee. Hebben we weer over Piet. Nee, neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk.
Ik zat zelf aan Jacob en Ezau te denken. Er zijn twee namen. Maar ook daarin wordt dat al gezegd voordat ze geboren zijn.
Ja.
Omdat God de dingen overziet.
Ja. Ja, die kwestie van Jacob en Esau wordt trouwens ook misbruikt. Want die wordt misbruikt en zegt men, zie je wel, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad al voor hun geboorte. Dus God heeft van tevoren gekozen. Nee, je moet wel het hele schriftgedeelte lezen waar het verteld wordt. En dat is in Romeinen 9. En dat is juist een illustratie van dat niet het leven, niet het praktische leven van de mens, invloed heeft op deze keuze van God. Want deze mensen hadden nog niet eens geleefd. Dat is de redenering. En als je zelf doorredeneert, met eigen woorden, ga je in de fout. Maar dat is het hele verhaal, dan ben je weer bezig zelf theologie te maken. Dat moet je niet doen, je moet de Bijbel lezen. En wat in de Bijbel staat, is inderdaad, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehad. En er wordt gezegd dat het al voor de geboorte zo geregeld was. Opdat de erfenis zou zijn, zou vastliggen in Gods belofte. En niet in de werken van Jacob of Esau of van welk mens dan ook. Dan zie je dat de werken van de mens, want dat is de gedachte in Romeinen 9. Dat de werken van de mens op Gods keuze helemaal geen invloed hebben. Want het gaat niet om die werken.
Voor de geboorte werden toch geen namen genoemd, hoor?
Ook niet. Net zo min.
Wel 430 jaar later.
Ja, ja, zoiets, ja. Toen wel, ja. Nee, maar de grondgedachte is gewoon, God kiest geloof, ongeacht wie het is. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En hoe diegene die hem aanroept dan zelf heet, wat dat voor een naam is, heeft er niets mee te maken. God heeft zijn keuze gemaakt. Voor of tegen, wij kunnen zelf kiezen waar we staan willen. De verantwoordelijkheid ligt volkomen bij de mens zelf. Maar als we horen tot de gelovigen, dan staat vast welke zegeningen wij op grond daarvan hebben ontvangen. Die kunnen niet meer geselecteerd worden, dat staat vast. En aan de andere kant, want daar gaat het nu dan eigenlijk om, aan de andere kant is het ook zo, van de ongelovigen staat ook het oordeel vast. Die zijn opgeschreven voor dit. Wie is u? Moet je even heel plastisch voorstellen. Voor de grote witte troon, bijvoorbeeld. Grote boek, wie is u? De naam staat er niet in, uiteraard. Maar bent u een gelovige? Of een ongelovige? Het zijn maar twee soorten. De een is ten leven, en de ander is ten dode. De een is eeuwig leven, de ander is de tweede dood. Er komt nog wat anders bij aan te pas, dat weet ik ook wel. Ben ik me bewust, maar daar gaat het nou niet over. Dus of het een of het ander. God heeft al gekozen en wij weten dus wat wij kiezen zouden moeten. Dat is helemaal geen probleem. De verantwoordelijkheid daarvan ligt dus inderdaad bij God zelf. Die zegt, Israël, ongelovig Israël is tevoren opgeschreven, want het zou zich stoten aan de steen. Want het komt niet uit de lucht vallen, wat Petrus daar schrijft, dat haalt hij uit de psalmen. Er staat er uitgebreid. Wat heet, zelfs in de wet staat het al. Gestoten aan de steen, er zal op de steen of door de steen verpletterd worden. Dat is gezegd. Nou, en dat is hier in Judas dus ook het geval. Zijn tevoren opgeschreven tot ditzelfde oordeel. Welk ditzelfde oordeel? Wel, dit oordeel waar deze brief over spreekt. En daarmee zijn we dan langzamerhand toch weer terecht in vers 13 en 14 van deze Judasbrief. Want daar wordt over dit oordeel gesproken. En ik ben er nog niet helemaal aan toe, maar ik zeg nu dan vast. Het oordeel wat hier besproken wordt, is één algemeen oordeel over de gehele mensheid, eigenlijk over de gehele schepping. Er is helemaal geen sprake van enige invloed van bedelingen. Het gaat niet over de oprichting van het duizendjarige rijk. Het gaat ook niet specifiek over de jongste dag. Het gaat over het algemene oordeel wat komt over de goddelozen. Wanneer precies, dat staat er niet bij. Dat is niet het onderwerp van deze brief van Judas. Maar als ik al een van die oordelen zou moeten aanwijzen, zou ik aanwijzen het oordeel van de jongste dag. En de reden daarvoor is het noemen van Henoch. Nou, dat is vers 14. Vers 13 hebben we niet helemaal precies verteld. Geloof ik, daar ben ik vorige keer min of meer mee geëindigd. En ik heb hem vandaag al een paar keer genoemd. Wilde baren der zee. Dat wil zeggen dat de zee, dat is de levende mensheid. De volkeren, die gaat tekeer. Ja, dat moet, wordt van de grote wind gedreven, staat er op een andere plaats. Zo is het nou eenmaal. Maar het dient verder tot niks. Het is wel energieverspilling overigens. Maar het dient verder tot niks. Zo gaat de zee tekeer. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, want de schuimkoppen op de zee mogen dan een mooi visueel effect opleveren. Dat is het ongetwijfeld ook, maar schuim is nog altijd de werking van zuurdeesem. En tegenwoordig leren wij natuurlijk dat hoe meer het schuimt, hoe meer het vervuild was, blijkbaar. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar in ieder geval, schuim is altijd negatief in de Bijbel. Doet de dingen groter schijnen dan het werkelijk is. En daar staat hij dan, hun eigen schande opschuimende. De vertalers hebben mooi kunnen allitereren hier, hè? Ja, dan staat er, dwalende sterren, dat is ook zoiets, iets wat eigenlijk niet kan. Dwalende sterren. U weet, er bestaan nou eenmaal dwaalsterren, zo heette dat vroeger. Bijvoorbeeld. Maar sterren, de bedoeling is van sterren dat ze de weg wijzen. Dat je ervan op aan kunt. Dat je weet waar ze staan. En weet hoe laat of het is en waar het noorden is en zo. Je kunt je erop oriënteren en zo. Dat is de functie van de sterren. En in elk geval, de sterren zijn gezet tot tekenen en tot gezette tijden. En dat betekent dat je erop blind kunt varen. Nou, blind, je moet wel naar de sterren kijken. Sterren schieten heet dat, geloof ik. Maar in ieder geval, je kunt er van op aan. Maar dwalende sterren wil zeggen dat je er niet van op aan kunt. Integendeel, ze hebben de naam wat te weten, de naam je de weg te wijzen. Maar in werkelijkheid doen ze dat niet. Ze doen je verdwalen. En over dat dwalen hebben we nou natuurlijk al een paar keer gesproken. Ook omdat het in de Tweede Petersbrief werd aangehaald. Dus dwalende sterren, dat zou het niet moeten zijn, maar dat is het wel. Den welke of voor de welke de donkerheid en duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Drie zelfstandige naamwoorden, donkerheid, duisternis en eeuwigheid. Het wil zeggen dat het donkerheid en duisternis is voor altijd, maar ook alom, overal. Want in der eeuwigheid betekent niet alleen altijd durend, het betekent ook overal. En dat betekent hier ook algemene duisternis. Het is de beschrijving niet alleen van het laatste oordeel, hoewel de term wel aanleiding is, of de inleiding is tot de beschrijving van het laatste oordeel. Maar de algehele duisternis is niet slechts de beschrijving van het laatste oordeel, maar het is de beschrijving van de wereld waarin wij leven. En dat hebben we ook vanmorgen al aangehaald. We hebben toch een boel aangehaald vanmorgen. We hebben ook vanmorgen aangehaald uit Johannes 3. Weet u wel, God heeft de Zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld hem behouden zou worden. Maar wie niet gelooft is al in het oordeel, daar is hij voor opgeschreven. Wie niet gelooft is al in het oordeel, en het oordeel is, staat erbij, en dit is het oordeel, dat het licht weliswaar kwam in de wereld, maar men wilde het licht niet, dus is het licht weggegaan, dus is de duisternis overgebleven. En de wereld is in duisternis tot nog toe, blijft ook zo. De ongelovige mens, de natuurlijke wereld, blijft in duisternis. Dus alom, dat blijft ook zo tot in de tweede dood aan toe, en daar blijft het ook zo uiteraard. Het blijft duisternis. En dat is wat hier staat, den welke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Voor hen bestemd betekent dat. En nu we dan toch praten over donkerheid en duisternis en eeuwigheid, hebben we het eigenlijk ook over een begrip als de tweede dood, het laatste oordeel en hoe het maar heten mag. En dat is ook wat nu besproken gaat worden, want er wordt in de voorgaande verse steeds gesproken over oordelen die geweest zijn in het verleden over de goddeloosheid, of beter nog over de goddelozen. Maar nu, vanaf zeg maar vers 14, wat er verder volgt voorlopig, wordt gesproken over het oordeel, het werkelijke oordeel, wat in de toekomst komt. Want de oordelen uit het verleden zijn allemaal voorafschaduwingen van het oordeel wat in de toekomst zou zijn. Het staat hier ook, want we hebben het al gelezen in vers 7, waar staat dat Sodom en Gomorra tot voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. En dat betekent dat het oordeel over Sodom en Gomorra in ieder geval een type is van het laatste oordeel op de jongste dag. En bij een andere gelegenheid zeg ik weer dat het oordeel over Sodom en Gomorra heel uitdrukkelijk ook een beeld is van de dood en opstanding van Christus. Het oordeel namelijk over Israël onder het oude verbond, waaruit Lot, een beeld van het gelovig overblijfsel, bevrijd werd tegen wil en dank. Want hij wilde geloof ik niet zo graag, maar het gebeurde dus wel. Wat ik altijd persoonlijk bemoedigend vind, voor mezelf maakt het me niet uit, maar voor sommigen van u misschien wel. Nou, van u misschien niet, vooruit. Sommigen van degenen die buiten zijn dan. Toch of niet? Want er zijn er nog altijd, ik begrijp het niet, er zijn er nog altijd die denken dat als je niet goed genoeg bent, dan ga je met de opname niet mee. Dan moet je door de grote verdrukking. En dan zeg ik altijd, en Lot dan? Je had dan toch even een klein beetje ethiek. Ik durf bijna niet natuurlijk, maar goed. Lot dan, die had toch een verkeerde keuze gemaakt. He, we niet verder over praten. Maar dat had hij gedaan. Had was ergens terechtgekomen waar hij eigenlijk helemaal niet thuis hoorde. Nou, hij deed uit goede bedoelingen, want hij heeft zijn rechtvaardige ziel daarmee gekweld. Staat er? Staat er toch? Dus met de beste bedoelingen was hij toch in de politiek gegaan. Dus u bent nou gewaarschuwd. Het leidt toch tot niks. Ja, moet ik even wat recht zetten. Nou goed, hebben we dat ook weer gehad. Als u het niet begrijpt, zal het u in het hiernamaals geopenbaard worden. Vanavond dus. Maar Lot zat in de poort van de stad. Dat betekent dat hij in de gemeenteraad verkozen was of zoiets. Maar hij moest er wel uit. Niet alleen uit de raad, maar ook uit de gemeente. Want die werd geoordeeld, die stad namelijk. Dat is een beeld van Israël onder het oude verbond, wat daaruit bevrijd wordt. Wis en waarachtig wel. Maar het aardige is natuurlijk dat de gelovigen sowieso gered worden. Dat hangt niet van die gelovigen af, dat hangt van de Heer af. Lot was namelijk ook daartoe tevoren opgeschreven. Niet? Moet ik maar eens hoofdstuk te voorlezen. In Genesis. Was met Abraham toch over gesproken, dat was allemaal al geregeld. Hij moest eruit, of hij nou wilde of niet. Ze grepen hem bij de hand, enzovoorts. En hij moest verdwijnen. Zo was dat. En zo gaat het met de opname van de gemeente uiteraard ook. Of je dat nou wil of niet. Maar zo gaat het. Het is best als je wel wil natuurlijk. Hè. Maar goed. Wat we bespreken hier is dat het oordeel van Sodom en Gomorra in de eerste plaats een voorbeeld is van de straf des eeuwigen vuurs. En dat is dus de jongste dag, want er staat hier in Judas vers 7... Alle andere toepassingen zijn daarvan afgeleid. Maar al deze oordelen die hier genoemd worden, duiden op het oordeel van de jongste dag. En dat gaat dan ook beschreven worden vanaf vers 14, want er staat... En van deze wilde barende zee, deze vlekken in die liefde maaltijden, deze waterloze wolken, deze bomen, van deze dwalende sterren, heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Waarom de zevende van Adam? Waarom staat dat erbij? Omdat de zevende uiteraard wijst op de Sabbat, het ingaan in de rust, en dus ook op de zevende bedeling. En verder is het belangrijkste van Henoch, wel, dat hij gepredikt heeft, oké, daar weten we niet veel van trouwens. Het enige wat we zeker weten is dat het hierover staat. Maar van Henoch is het belangrijkste wat er staat in Genesis. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. God wat nam hem weg en er is voor dezelfde geen plaats meer gevonden. Dat staat er niet bij, maar dat zeg ik erbij. Want er was een andere Bijbeltekst en die haal ik er met opzet bij. Want het wegnemen van Henoch is in de eerste plaats een type van wat God doet met deze wereld aan het eind van de zeven, de bedeling. Dat wil zeggen, de jongste dag. Oh ja, ik zal me haasten. Natuurlijk kun je daar de opname van de gemeente in zien. Maar daar waren we al even, want het oordeel van de jongste dag had een voorafschaduwing in de verwoesting van Sodom en Gomorra. Maar daar zag je ook dat Lot daaruit weggehaald werd, en dat is natuurlijk ook profetisch toe te passen op het eind van onze bedeling, waarbij ook de gelovigen uit het oordeel worden weggehaald. Dat is de opname van de gemeente. Maar op de jongste dag gebeurt net hetzelfde, dan vergaat de hele oude schepping, maar de gelovigen worden ook uit dat oordeel weggehaald, om te leven op een nieuwe aarde. Want, Jesaja, het overblijfsel zal behouden worden. Of wederkeren, of hoe dat maar heten mag. Dat geldt elke keer, altijd, overal, want het is een goddelijk principe, wat helemaal niet aan bedelingen gebonden is. Het is andersom, bedelingen zijn gebonden aan dit goddelijke principe, daarom vind je het altijd terug. Ja, onthoud dat. Mooie zin was dat. Ik weet niet meer hoe die was, maar het was een mooie zin. Goed. Nou, het oordeel dus van de jongste dag, dat is wat in Henoch wordt uitgebeeld. Henoch wandelde met God, dat is een beeld van de zevende bedeling, waarin de mensheid in het algemeen, uitzonderingen praten we even weer niet over, waarin de mensheid in het algemeen wandelt met God in de zevende bedeling, het millennium, de duizend jaren, of hoe dat maar heten mag. En waar loopt dat op uit? Wel, dat God hen wegneemt. uit de oude schepping, of anders, hij neemt de oude schepping weg, maar het komt op hetzelfde neer. Want dat lezen wij later in Openbaring, het volgende Bijbelboek natuurlijk. Dus het eind van het volgende Bijbelboek heet dat. Openbaring 20, vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Net zo mysterieus verdwenen als Henoch. En dan kunnen we theoretiseren over of promoveren op de vraag, wat is er met Henoch gebeurd? Maar het maakt me niks uit. Hij is verdwenen. God nam hem weg. En wat gebeurt er met de schepping straks? Maakt niet uit. God neemt het weg. Aan het einde van de zevende bedeling, zoals de Henoch, de zevende, aan het eind van zijn zeven, aan het eind van zijn leven dus, werd weggenomen. Daar is het een uitbeelding van. Onthoud dat vooral, niet meteen zeggen opname van de gemeente, niet meteen zeggen, het is het oordeel van de jongste dag. Dat is het in de eerste plaats. En dan betekent dus dat Henoch inderdaad geprofeteerd heeft over deze dingen. Namelijk, hij heeft geprofeteerd en gezegd, ziet, de Heere is gekomen, of ziet, de Heer zal komen. Dat is precies hetzelfde, hoor. Ziet, de Heer is gekomen, of de Heer zal komen, met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Waar gaat het dan over? Nou, niet over de opname van de gemeente, dat lijkt me duidelijk. En zelfs niet over de grote verdrukking, maar het gaat over het volledige, totale oordeel Gods, de voltooiing daarvan, daar gaat het over. Het zegt dus hier dat alle goddelozen geoordeeld worden. De vraag is niet wanneer begint dat, de vraag is wanneer is dat voltooid? Wanneer is dat uitgevoerd? Wanneer heeft de Heer dat gedaan? Er is maar één antwoord op, dat is de jongste dag. Ja, dan wacht ik of er niet iemand roept, maar het is daarna toch pas. Nee, gelukkig, er roept niemand dat. Gelukkig. Om we dat probleem niet te bespreken. Nee, dat is inderdaad de jongste dag. Daar verdwijnt alles van de oude schepping. En dan is er nog slechts nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarin slechts gerechtigheid is en ook altijd zal blijven. Dat is het verhaal. Dus het gaat om een totale voltooiing van het oordeel. Goed, dan weten we wanneer het voltooid is, hoop ik. Nou is de volgende vraag, en wanneer is het dan begonnen? Maar dan heb ik het alweer voorgezegd, want hebben we toch een beroerde taal dan, hè? Wanneer is het begonnen? Dat is makkelijk, hoor. Aan het kruis. Dat was het oordeel over de wereld. Daar is het begonnen. Het duurt nog steeds voort. Het gaat niet zo snel. Maar we hebben geen haast. Want wij hebben... We hebben geen haast, maar eeuwig leven en dus altijd goede moed. Ja, dat is inderdaad waar. Daar hebben we altijd goede moed, dat is waar. Ja. We hebben geen haast, want we hebben eeuwig leven. Maar het oordeel is daar begonnen. En de uitwerking daarvan zal in de toekomst op de jongste dag voltooid zijn. Want de dood en opstanding van Christus zelf is weer de basis en het voorbeeld van het wegnemen van de oude schepping en het openbaar worden van de nieuwe op de jongste dag. Ik ken nog een langere lijn, maar die zal ik u deze keer besparen. Want er is er ook een die nog verder teruggaat, nog veel eerder begonnen is. Namelijk bij de nederwerping der wereld. Maar dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Maar wanneer we slechts rekenen met deze wereld en de toekomende, dan is het oordeel begonnen bij de kruisiging van de Heer Jezus. Daar werd de wereld gekruist. En als je dan zegt, maar waarom bestaat hij er nog? Zeg ik, niet zo haastig, niet zo haastig. Waarom zouden we haast maken? De Heer doet het ook niet. Dat komt. Er is geen haast mee. Maar dat die wereld wordt weggenomen, is de normale consequentie van de dood van de Heer Jezus. Daar werd de wereld gekruist, dus moet die wereld weg zijn. En als hij nog niet weg is, wordt hij weggenomen. En voor zover hij nog niet weg is, voor zover zal hij nog worden weggenomen. Maar het oordeel van de jongste dag is een nadere uitwerking van het oordeel op Golgotha. En dat betekent dat er ook niet meer aan te tornen valt. Want wat op Golgotha gebeurt is duidelijk genoeg. Daar heeft God gezegd hoe dat oordeel eruit ziet. Hij heeft het ook gedemonstreerd. Dat is eigenlijk nog veel te netjes gezegd. Maar soms weet ik het niet nog lelijker te zeggen. Nog scherper, hè? Nog brutaler. Want het is een verschrikkelijk oordeel natuurlijk. Wat daar kwam over de Heer Jezus. Dat was het oordeel over deze schepping. Dat betekent dat de schepping al zijn bestaansrechten sindsdien rechten. Al zijn bestaansrechten sindsdien kwijt is. En dat betekent dus dat het ook ooit zal ophouden te bestaan. En dat wacht op de jongste dag. En over dat oordeel gaat het. Het oordeel is dus pas voltooid op de jongste dag. Maar het is al lang begonnen. Het is wat hier staat. Het duurt wel wat lang. Er zit ook weinig schat in onze dagen, maar de Heer is langmoedig over ons. Dat hebben we ook al gelezen uit 2 Petrus, 2 Petrus 3. Niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen enzovoorts. Die tijd krijgt men. Niet alleen in onze bedeling, maar zelfs in toekomende bedelingen ook nog. Op een andere manier, maar niettemin is dat er dan ook nog. Maar dat oordeel komt. En dat is het oordeel waarvan Henoch gesproken heeft. Zie, de Heer zal komen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen, enzovoorts. Nou, dat is dus het uiteindelijk waar het om gaat, het oordeel van de jongste dag. Je vindt hier geen verdeling, je vindt hier niet apart genoemd het oordeel over de Heer Jezus op Golgotha, ook niet het oordeel, voor zover je het zo mag noemen, bij de opname van de gemeente, want dat, of dit een oordeel is, vind ik wel erg, He? Maar vanuit de maan, ik wil het niet overslaan. Ook wordt het niet oordeel genoemd over Israël in de grote verdrukking, de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Ook niet het oordeel over de volkeren en de rest van die zesde bedeling, de 33 jaren zal ik maar zeggen, de verdrukking die over de hele wereld komen zal immers, wordt allemaal niet apart genoemd. Waarom niet? Gewoon omdat het niet aan de orde is. Het gaat om een veel algemenere waarheid. Namelijk dat God allen en alles zal oordelen. Hoe, waar en wanneer, daar zijn andere schriftplaatsen voor die ons dat uitleggen. Dus je moet het hier ook niet inlezen, je leest het ook niet, het is er niet. En het leuke is nu, want ik sta dit nou zo uitgebreid te vertellen, niet om u de brief van Judas uit te leggen, maar om u 2 Petrus uit te leggen. Want in Petrus, dat kan ik nou namelijk mooi doen, in Petrus, 2 Petrus 3, vinden we wel degelijk een differentiatie. Of zoiets. In Petrus wordt wel degelijk verschil gemaakt. Maar op het laatste nippertje. Dat is Nederlands idioom, broeder. En dat is erg moeilijk te verstaan. Voor een buitenlander. Ja. Dat wil zeggen dat in Petrus eigenlijk ook gesproken gaat worden over het algemene oordeel van God over the whole universe, over de hele schepping. Want 2 Petrus 3 kennen we langzamerhand uit het hoofd, hè? Toch? In de laatste dagen spotters komen, enzovoorts, hè? Die naar eigen begeerlijkheden wandelen, vers 4, en zeggen waar is de belofte van zijn toekomst, want alles blijft maar gelijk, enzovoorts. En willens is dit hun onbekend, vers 5, dat de wereld, die van heel lang is, in de tijd door het water vergaan is, vers 6... En dat de hemelen die nu zijn, en daar nemen we de draad nu op, de hemelen die nu zijn, die zijn door het woord van God als een schat weggelegd. Ze worden namelijk bewaard, want dat gebeurt met een schat. Ik wil niet zeggen dat het kostbaar is, maar het wil wel zeggen dat het bewaard wordt. Dat is een schat. Nee, het hoeft niet duur te zijn, om een schat te zijn. Maar het wordt bewaard. Een schat wordt bewaard en wordt ten vure bewaard tegen of tot de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. De dag, enkelvoud. Als ik vraag welke dag, en je moet een dag nemen gewoon op de kalender, is het de jongste dag, uiteraard. Maar het ging toch over de toekomst des Heren in vers 4. Dat is toch de wederkomst van Christus. En dat is toch wat anders dan de jongste dag. Ja, dat is wat anders, ja. Maar het maakt toch niet zoveel verschil, want toekomst is niet wederkomst. Maar toekomst is het weer aanwezig zijn. En hoe lang dat duurt? Nou, waarschijnlijk wel meer dan 1000 jaar. Dus staat er niet één speciale dag voor. Maar dat betekent weer dat in de dagen van de toekomst des Heren, in de dagen van zijn weer aanwezig zijn, zijn parousia, zijn presentie in die dagen, zal inderdaad dat oordeel komen. Is dat het oordeel van de grote verdrukking over de volkeren? En dan is het, ja, dat kan zijn, hoort er wel bij. Hoort er wel bij. Maar het is niet de voltooiing ervan, want de voltooiing is pas weer de jongste dag. Meer dan 1000 jaar later. Nou goed, in ieder geval wordt hier dus in 2 Petrus het denken om, er komt zijn oordeel, zo'n dag waarin het oordeel komt, waarin de goddeloze mensen verdorven zullen worden, alle goddeloze mensen uiteraard, en dan staat er vervolgens dat het wel even wat lang duurt voordat het begint, want dat duurt dan 2 dagen van 1000 jaar per stuk, voordat het zo ver is. Hè? Staat het toch in vers 8, of ik heb het niet goed gelezen, maar dat bespreken we dan een andere keer wel verder. En dan staat er, de Heer vertraagt de belofte niet, al lijkt dat natuurlijk wel zo, want als het niet zo leek, zou je dat niet hoeven te zeggen. De Heer vertraagt de belofte niet, maar het lijkt erop, staat er, sommigen beschouwen dat als traagheid, staat er, maar dat is de verkeerde zienswijze. Daar gaan we weer, zijn weer mensen aan het redeneren. Zeggen, de Heer zou komen, maar is nog niet gekomen, dus de Heer is wat traag. Nee, traag, dat is Baal. Op de Karmel, nee, daar zou die komen, maar daar kwam hij niet. Is hij nog steeds niet gekomen, maar die sliep ook, of zo. Nou, er staat eigenlijk dat hij even naar het toilet was, maar dat mag u niet verder vertellen. Maar dat staat er wel. Hij had zich even in de heimelijkheid teruggetrokken. Hij verbergt zich, staat er dan, maar hij was op het toilet, wordt er gezegd. Eerlijk waar. Eerlijk waar. Ja, er staat heel wat humor in de Bijbel, hoor. Dat is een grote boodschap, volgens mij. Nou, goed. Ja, nou, de Heere vertraagt de belofte, de Heere vertraagt de belofte niet. Sommigen beschouwen het zo, redeneren zo, dat is de verkeerde wijze van redeneren. Want de Heer is langmoedig over ons, dat is wat anders dan traagheid. Hij wil namelijk niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen en allen krijgen daarvoor ook de tijd. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. En nou moet je oppassen, want als je met je gedachten was bij bedelingen en dat soort dingen meer, dan kom je nou een beetje in de knoop. De dag des Heeren zal komen, wat is de dag des Heeren? Nou, de dag des Heeren begint, hè, daar gaan we. Wat is de dag des Heeren? En dan begin ik te praten over wanneer die begint. Dat was niet het antwoord op mijn eigen vraag. Hè. Maar de dag des Heeren begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ja, maar wat is de dag des Heren? Schoon het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk. De dag des Heren is de 7e dag en dus de 7e bedeling. En dus gewoon de heerschappij van de Heer. Ja, wanneer dat begint is het minder belangrijk dan de vraag, wat is het? De dag des mensen kennen we immers ook uit de Bijbel. Nou, niet uit de Nederlandse vertaling. Het Engelse wel, Day of Man. De dag des mensen, dat is van Adam tot op begin van de 1000 jaren. Want daar houdt de mens op te regeren. En zolang de mens regeert, is het de dag des mensen. Doet de mens zijn licht schijnen over de wereld. Voor zover je dat licht mag noemen dan. Maar de andere dag komt daarna, de dag des Heren, waarin de Heer zijn licht en zijn woorden, zijn kennis en zijn leven zal brengen in de wereld. Dat is de dag des Heren. Dat is de 7e bedeling. En als je zo hebt, dan heb je echt de betekenis van de term, wel de dag des Heren zal komen. In die dag des Heren namelijk, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. Dat klopt. Dan is de dag des Heren al meer dan 1000 jaar oud. Maar het is in de dag des Heren. Ja. Maar dan zijn we een heel eind verder. Dan praten we niet meer zozeer over de wederkomst van Christus, maar over zijn aanwezig zijn en in de dagen van zijn weer aanwezig zijn in zijn koninkrijk, ergens gedurende zijn koninkrijk, tamelijk in het begin, want 1000 jaar is natuurlijk toch tamelijk in het begin, gezien het feit dat het een eeuwig koninkrijk is, hè? Ergens gedurende dat koninkrijk zullen inderdaad de hemel en de aarde voorbij gaan en zullen de elementen branden en dus vergaan. Leuker dat het erbij staat, hè? Ze zullen branden en vergaan. Er zijn altijd mensen die zijn wiskundig aangelegd, die zeggen, zie je, het zijn twee dingen. En daarmee doen ze precies het tegenovergestelde van wat er werkelijk staat. Want wat er werkelijk staat is, zij zullen branden, namelijk vergaan. En daarmee wordt juist uitdrukkelijk gezegd, denk erom, als dat in het vuur geworpen wordt, blijft het niet bestaan. Als 3 gelovigen in het vuur geworpen worden. Nou ja, 4, maar je weet, als je de 3 hebt, heb je ook altijd de 4e. Dat is altijd zo in de Bijbel. Als 3, dan blijven ze staan en blijven ze bestaan. Dat is een wonder. Maar dat is een wonder wat God niet doet aan de ongelovigen, hoor. Die worden in het vuur geworpen en zullen daadwerkelijk, jawel, zullen we gaan. Zie die spotters zeggen, oh, er vergaat helemaal niks, want het is altijd zo gebleven, alle dingen blijven altijd maar gelijk. Maar Peter zegt, nee, die dag des Heren komt. En als hij komt, zal het nog bij verrassing zijn ook, want niemand rekent er nog op. Maar hij komt wel, als dief in de nacht heet het dan. En in die dagen, in die dag des Heren, zullen de hemelen en de aarde met een gedruis voorbij gaan. De elementen zullen namelijk branden en dus wel degelijk vergaan. Nou. Heb je wel eens gedacht aan Mozes die in het doornbos stond? En die doornbos stond in brand. Nee, daar is niks mee mis. Dat, hè? Dat hoort ook zo, hoor ik zeggen. Ja, dat is ook zo. Dat hoort zo. Doornen en distelen worden verbrand. Hè? Maar er was iets met die doornbos die, die brandde, maar hij verbrandde niet. Dat moet ik wel even aanhalen. Dat is een beeld van, in ieder geval Israël, levend onder de wet. Het zou daarin hebben moeten vergaan, maar er gebeurde een wonder. Het verging toch niet. En dat is terwille van het gelovig overblijfsel in Israël. Maar dat is de uitzondering op de regel. De normale regel is dat alles wat in het vuur terechtkomt, door het vuur verbrand wordt. En hoewel het er niet naar uitziet dat het morgen gebeurt, zegt 2 Petrus, zal het wel degelijk gebeuren. Wanneer dan ook, wel, dat is niet helemaal precies aan de orde. Maar straks, als de Heer er weer is, dan zal het gebeuren. Dat is wat Petrus zegt. En op het laatste moment maakt hij dus alsnog onderscheid en zegt, de wederkomst heeft het eerst over de langmoedigheid van de Heer nu in onze dagen, de vijfde bedeling, dan over de dag des Heren zal komen. En het komen van de dag des Heren is in de zesde bedeling, want dan komt hij, die dag des Heren. En als die dag des Heren dan is, wel dan is het zevende bedeling, wel in die zevende bedeling zal hemel en aarde vergaan. En dan begint, bij wijze van spreken dan, de achtste. Maar dat verschil wordt nauwelijks gemaakt. Wordt alsnog op het laatste nippertje wordt er wat onderscheid gemaakt enzovoorts. En wordt er meteen verband gelegd tussen wat wij dan noemen de wederkomst van Christus en het oordeel van de jongste dag. En als je nou niet oplet en dus ook en eventueel anders wil, dan lees je in 2 Petrus dus dat de wederkomst van Christus hetzelfde is als de jongste dag. Maar dat is in strijd met in ieder geval nogal wat andere schriftgedeelten. Maar ook in 2 Petrus is de grondgedachte nog weer, de Heer zal komen en zal oordelen. En dat is precies wat hij nogal gezegd had en wat Judas aanhaalt en wat Petrus hier ook aanhaalt. Het lijkt niet zo, maar de Heer zal komen. Het is gezegd en het gebeurt dus ook. Alleen van de drie, van, dat wil zeggen van Henoch en van Judas en van Petrus, is Petrus degene die het meest differentieert, die het meeste verschil aanbrengt en zegt, nou dit en dat en dat. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat dat oordeel in elk geval komt. Wou je wat zeggen, Bill?
Ja, ik vind het niet helemaal precies wie de zegt van, dat als je die wederkomst van Christus ziet, dat het dan is brand.
Ja. Oh ja, ja, ja. Ja, ik ken de gedachte. De gedachte is voldoende. De gedachte is namelijk dat wat in het vuur geworpen wordt, daar eeuwig, voor eeuwig in het vuur geworpen wordt enzovoorts. Dat betekent domweg dat het er niet meer uitkomt. Dat is alles. En anders zou het een wonder zijn, want dan wordt het in het vuur geworpen om te verbranden en verbrandt maar niet. Dat is erg vervelend. Er moet een andere oplossing bedacht worden dan. Want anders beantwoordt het vuur niet aan het doel. Nee, probeer het maar zo duidelijk mogelijk je voor te stellen. Als iets voor altijd, voor eeuwig in het vuur geworpen wordt, dan is dat omdat het daar niet meer uitkomt. Daar gaat het juist om, komt er niet meer uit. Waarom niet? Omdat het verbrandt. Het laatste wat ervan gezien wordt, en dat is wat blijft, hè, dat is brand. Het wordt verbrand en daarmee uit. Nou, maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is 2 Petrus 3, vers 13. En nu ziet hij dat in een paar versen, dus vanaf vers 9 tot en met vers 13, alle nieuwtestamentische bedelingen even zijn aangeraakt. De langmoedigheid Gods in vers 9, dat is onze bedeling. De dag des Heren waarvan de komst ligt ergens halverwege de zesde bedeling. En dan de dag des Heren zelf die dan de rest ook van de zevende bedeling insluit. Waarin hemel en aarde zullen voorbij gaan. En daarna wordt zelfs genoemd nieuwe hemel en nieuwe aarde. En als je die bedelingen zou doortellen, dat moet je niet doen. Maar als je dat zou doen, dan kom je terecht bij een achtste. Dank u, broeder. Dat is ook zo. Als je ooit in de Bijbel leest over de dag Gods, dan heb je dus te maken met wat wij dan zouden noemen de achtste bedeling. Die term staat hier ook, hoor. Dat is vers 12. Verwachten en haasten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemel door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Je moet eens opletten dat vergaan en verbranden en versmelten eerst in vers 10 genoemd wordt en er staat het is in de dag des Heren en daarna staat hetzelfde nog een keer in vers 12 en er staat erbij het is in de toekomst van de dag Gods, in de aanwezigheid van de dag Gods. En dat, wat het betekent, ja, als je die zinnen gaat zitten ontleden, kom je er niet, maar ik heb al zo vaak gezegd, een woord heeft geen betekenis. Tenzij dat het woord staat in een zin. En een zin heeft geen betekenis als het niet staat in een vers. En een vers heeft geen betekenis als het niet staat in een heel verhaal. Kortom, uit het verband dus, daar gaan we weer, hè? Uit het verband blijkt dan dat het vergaan van hemel en aarde en het verbranden van de elementen enzovoorts plaatsvindt in de overgang van de dag des Heren naar de dag Gods. Dat is alles. De dag des Heren komt waarin de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan, vers 10. En dan vers 12, wachten en haasten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen zullen verbranden en de elementen. En dan meteen, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. De eerste keer als over het vergaan van hemel en aarde gesproken wordt, dat is in vers 10. En dan is het met een lange aanloop over onze bedelingen heen. Eerst de langmoedigheid, dan het aanbreken van de dag des Heren en dan het vergaan van de wereld. Dat heet dag des Heren. Maar daarna wordt het weer verteld, dat is vers 12, en dan heet het dag Gods, dat is zonder de aanloop, maar met een uitloop. Dan gaat het verder over wat daarna komt, namelijk wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is dag Gods. Dus dag des Heren, zal ik maar zeggen, leidt tot het vergaan van hemel en aarde. En dan staat er weer een keer, de hemel en aarde zullen vergaan, maar wij verwachten nieuwe hemel en nieuwe aarde. En in dat verband heet het dag Gods. Dat is heel gemakkelijk en betekent dat hemel en aarde zullen voorbij gaan en nieuwe hemel en aarde zullen verschijnen in de overgang van dag des Heren naar dag Gods. Maar ik moet er meteen weer bij zeggen nu even, dat dit onderscheid, voor zover ik weet, alleen maar hier in 2 Petrus 3 gegeven wordt. Dat zegt dus niks, want ik weet ook niet alles. Maar voor zover ik weet, alleen in 2 Petrus 3... Want uiteindelijk is het zo dat de Heere God is. En de dag des Heren is dus echt ook de dag Gods. Het verschil is dus in de praktijk weer eens een keer niet zo groot. En bovendien, zodra andere termen gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Oude Testament, dan wordt het verschil helemaal niet gemaakt. Want in het Oude Testament wordt helemaal geen verschil gemaakt tussen de 1000 jaren voor de jongste dag en het eeuwige koninkrijk. Na de jongste dag, want het eeuwige koninkrijk van na de jongste dag is heus meer dan 1000 jaar voor de jongste dag al begonnen. En we hebben dan ook wel eens vaker geconstateerd en ook besproken dat de beschrijvingen van het koninkrijk in het Oude Testament voor een deel beschrijvingen zijn van de 1000 jaren en voor een ander deel uitdrukkelijk beschrijvingen zijn, niet van de 1000 jaren, maar juist van wat daarna volgt, na de jongste dag. Het staat echt gewoon door elkaar, omdat tijd lang niet op de eerste plaats komt in de profetieën of in de Bijbel in het algemeen. En dat is nu ook zo. Er wordt gesproken over oordeel, maar welk oordeel waar en wanneer, maakt niks uit. Dat is minder van belang. En zo is het met het koninkrijk ook. Maar als er verschil gemaakt wordt, hier bijvoorbeeld in 2 Petrus 3, dan is het verschil tussen dag des Heren en dag Gods. Als je dus heel smal rekent, dan krijg je dus dag des Heren begint aan het einde van de 70ste week van Daniel bij de verwoesting van Jeruzalem. Maar beter is te zeggen, het is hetzelfde, maar beter is te zeggen bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is een voetenzet waar ze ook het laatst gestaan hebben. Daar begint dag des Heren. En dat duurt dan officieel tot de jongste dag, want daar gaat de dag des Heren over in de dag Gods.
Eerst dan de dag van Christus dan
Dat is één stap verder terug. Dat klopt heel precies, broeder. Want we kennen in de Bijbel ook de dag van Christus of de dag van de Heere Jezus Christus. Er zijn meerdere uitdrukkingen ineens voor dan. Maar dat heet kortweg de dag van Christus. En dat is niet de jongste dag. Ook niet het einde van de 70ste week. Maar dat is zelfs het einde van de periode die aan de 70ste week vooraf gaat. Oftewel, het einde van onze bedeling. Want als wij geopenbaard worden, de gemeente, voor de rechterstoel van Christus, bij de opname van de gemeente of daarna, dan heet dat de dag van Christus, want Christus, die ons hoofd is, zal zijn licht, zijn dag en dus zijn oordeel, zijn licht brengen over onze levens. Dan worden wij gedaagd in de dag, zeker, van Christus. Dat heet hem helemaal zo. 7 jaar later, zo'n beetje. Nou ja, 7 jaar later begint de dag des Heren. En de naam Heren wordt altijd in verband gebracht in de eerste plaats met Israël. Zo is het dus ook. De dag des Heren als de Heer is als de Heer zijn oordeel kon brengen. Of begint als de Heer zijn oordeel brengt over Israël. Dat is het einde van de 70ste week van Daniël. En wat Israël betreft is dat eigenlijk al het eind van de 6e bedeling. Wat Israël betreft is het, nou goed. En daarna hebben we de dag des Heren. Dat is bij de aanvang van de 1000 jaren. De dag des Heren begint voor Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. En is over alle volkeren gevestigd. Wanneer hij op de troon zit in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Dat is 33 jaar later. Maar de dag Gods begint na de jongste dag. Dan heb je de dag van Christus, de dag des Heren en de dag Gods. Dat zijn de 3 uitdrukkingen.
De dag van Christus is dat
de
openbaring van de Zoon
Gods? Ja, maar nou wordt het moeilijk, hè? De vraag is dus, de dag van Christus is dat het openbaar worden van de Zoon Gods? Dat is moeilijk, omdat die, op die termen als zodanig geen antwoord te geven is. Want ik kan pas antwoord geven als ik weet waar het staat. Nou, het openbaar worden van de Zoon Gods wordt genoemd in Romeinen 8, waar gezegd wordt dat erop gewacht wordt. En het openbaar worden van de Zoon Gods begint in elk geval bij de opname van de gemeente. Al was het maar omdat de Zoon, enkelvoud Gods, daar openbaar wordt. In ieder geval aan ons. Dus daar begint het. Maar ik ben geneigd om, als gevraagd wordt, wanneer is dat openbaring van de Zoon Gods? Om dan te zeggen, dat is bij de wederkomst van Christus enzovoorts. Omdat bij Zoon Gods moet de gemeente bij ingerekend worden uiteraard. En dan wordt de gemeente openbaar ook aan Israël en de volkeren. Dat is dus pas later. Maar ook dat is een proces. Het is niet te vangen op één datum. Maar de hele wederkomst kun je niet vangen op één datum. En tot op zekere hoogte is de jongste dag in te rekenen bij de hele term wederkomst.
En God zal zijn allen.
Dat God zal zijn alles in allen, dat is makkelijk. Alles in allen, zonder enige beperking. En dat staat in 1 Korinthe 15. En het staat daar zonder beperking. Staat er juist aan het eind van een betoog. Dus alom toegepast, dat is inderdaad na de jongste dag. Ja. Dat God zal zijn alles en in alle. Maar je vindt een bijna gelijke uitdrukking in Efeze 1, het laatste vers. Want daar is Christus de vervulling van de. Nee, dat is de gemeente de vervulling van degene die alles in allen vervult. Maar daar gaat het over de gemeente. En het allen is daar beperkt tot allen die horen tot de gemeente. Maar er staat erbij, staat er allemaal bij. Niet een woord eruit pakken en dan Van Dalen vragen en dat soort dingen meer. Want Van Dalen blijft op antwoord wachten, dat weet u.
De openbaring van de Zoon Gods, als je daarin het verband leest, dan zuchten wij nog, ook nog.
Nou, nu nog, ja. Nu wordt er nog gezucht, maar niet alleen door wij, maar ook door de wereld. Er worden allebei genoemd in Romeinen 8, hè. Niet alleen de wereld, maar ook wij zelf zuchten in onszelf, verwachten de aanstelling tot zonen. Niet het openbaar worden van de zonen Gods, maar verwachten de aanstelling tot zonen. Dat is wat ons betreft inderdaad bij de opname van de gemeente. En de wereld zucht nog iets langer totdat die aangestelde zonen ook daadwerkelijk geopenbaard worden. En dat betekent dat ze daar nog minstens 7 jaar op moeten wachten. Wat uiteindelijk toch niet zoveel is natuurlijk. 1 promiel op de wereldgeschiedenis. Nou, goed.
Van ons is het dan wel een
heilig zucht. Een heilig, dat heb ik nog nooit ergens gelezen, zuster.
Ja,
dus dat zou ik niet kunnen zeggen.
Een andere zucht.
Jawel, natuurlijk. Maar wij zijn in blijde verwachting. En de wereld is ook in verwachting, zucht daar ook in, maar is er niet blij mee. Ik heb trouwens gehoord over een geboortekaartje. Dat begon met door een noodlottig misverstand. Nou ja. Kennen jullie niet? Nee, die komt bij ons uit de familie. Maar dat had u waarschijnlijk al gedacht. Nee, het ontwerp van het kaartje. Oh, nou, als krijg ik daar weer... Nou, dat verhaal krijgen we toch. Maar het ontwerp van het kaartje. Het was voor iemand anders. Maar, nou. Laat me zitten. Of was het een trouwkaart? Ik weet niet. De uitdrukking van mijn vader vandaan, moeder. Door een noodlottig misverstand, enzovoort. Nou, want de man kon heel goed formuleren. Oh, we knippen het uit de band. Maar de wereld is wel in verwachting, maar de staat is in angst en vrees vanwege de dingen die staan te gebeuren. Ik weet niet waar dat staat, maar dat staat ook in de Bijbel. Dat is de verwachting van de wereld. Dus beangst om wat er gaat gebeuren. Omdat men weet dat er van alles gaat gebeuren, maar de angst is er omdat men het niet in de hand heeft. Men kan het niet controleren. Maar wat ons betreft ligt de situatie anders. We zijn er niet bang voor wat er staat te gebeuren. In de eerste plaats omdat we weten wat er gaat gebeuren. Dat scheelt al een heel stuk. En verder in het algemeen ziet dat er voor ons bijzonder rooskleurig uit. Dat is een heel mooie kleur. Dat is de kleur van Saron eigenlijk. Is dat, hè? Die roos bedoel ik, hè? Nou, ik probeer maar even terug te gaan naar Judas. Ja. Ik hoop dat u gezien hebt nu dat in 2 Petrus weliswaar over oordeel gesproken wordt, maar dat daar in het algemeen de apostel Petrus ook niet denkt aan een bepaalde datum, maar aan oordeel in het algemeen. En terwijl hij erover spreekt, dat is mijn idee als ik het lees, terwijl hij erover spreekt, gaat hij onderscheid maken. Zegt hij, oh nou ja, dit en ja goed, dat is waar ook en dat en dat en dat. Maar het gaat om oordeel in het algemeen. Het is lange tijd rustig, God is langmoedig, maar het oordeel komt. En dat is ook een gedachte die de apostel daar naar voren brengt, apostel Petrus. In verband met onze bedeling, daar past hij het op toe. De Heer is nu langmoedig, maar het oordeel komt en dan denken wij aan de wederkomst. Maar de apostel zelf dacht daar niet specifiek aan, want die dacht zelfs aan de nederwerping der wereld in het verleden. Schrijft hij toch? Hele wereld vergaan door water, ooit. Genesis 1, hoofdstuk 1, vers 2. Hele wereld vergaan door water. En sindsdien is God langmoedig over deze wereld. Zo kun je het ook zeggen, maar dat dacht hij ook aan 2 dingen tegelijk. Dat kan, 2 dingen tegelijk denken. En die lijn van langmoedigheid eindigt niet bij de wederkomst van Christus, maar die eindigt op de jongste dag. En het oude verhaal is dan dat die lange geschiedenis vanaf de nederwerping in de wereld tot aan de jongste dag, dat die weer een kleinere projectie heeft in onze dagen vanaf de dood en opstanding van Christus. Dat is ook nederwerping der wereld hoor, op een andere manier, maar dat is ook nederwerping der wereld, kruisiging van de wereld, tot aan de verschijning van de Heer in zijn wederkomst. Zodat onze bedeling op zichzelf een soort projectie is, een afbeelding is van, eigenlijk een soort heel nadrukkelijke afbeelding is van de gehele heilshistorie. En Paulus heeft dezelfde gedachte in Romeinen 8, dat is vanmorgen gelezen, dacht ik ook zo ongeveer, hè? Maar in ieder geval Romeinen 8, waar staat dat de hele schepping is in barensnood. Maar daarna staat het, maar ook wij zelf zuchten in onszelf, wachtende op de openbaar worden van de Zonen Gods. Hè? Of verwachtende aanstelling tot Zonen, want dat is wat er eigenlijk staat. Schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods, maar wij wachten totdat wij zelf als Zonen worden aangesteld. Dat komt dus eerst, want pas daarna kunnen de Zonen Gods geopenbaard worden. Maar het verhaal is weer dat de apostel daar ook aan 2 dingen denkt. Eén is die van onze bedeling, waarbij het zaad gelegd is bij de dood en opstanding van Christus. En daar wordt wat uit geboren, wanneer de mannelijke zoon geboren wordt. Dat is in de toekomst bij de opname van de gemeente en wederkomst van Christus. Maar hetzelfde plaatje, in veel groter verband, is het plaatje van de wereld die ooit te nedergeworpen werd. En waaruit zaad voortkwam, wel degelijk. Bijna letterlijk ook in Genesis 1 enzovoorts. En dat loopt dan tot op de jongste dag, wanneer daaruit inderdaad de nieuwe schepping openbaar wordt. Beide dingen zijn volkomen gelijk, het is volstrekt dezelfde gedachte. Nou, er zijn er nog een paar van. Er worden nog een paar van die dingen toegepast. Eén daarvan was weer, maar die heb ik al genoemd ooit, de uittocht uit Egypte en het ingaan in Canaan. Een hele woestijnreis daartussen, dan ben ik toch weer terug bij mijn onderwerp. Een hele woestijnreis tussen Egypte en Canaan is een uitbeelding in het breedste verband van de hele situatie van de wereld vanaf de nederwerping tot aan de jongste dag. En een weer wat smaller verband is de aanduiding van de wereld nu. Namelijk vanaf de dood en opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En dat is waar het in Judas in de eerste plaats om gaat. In Judas. Een wereld die dood is. Een wereld die in zijn geheel een woestijn is, zal ik maar zeggen. En de bedoeling is dat men rustig de Heer volgt. Want de Heer zou ons brengen naar Canaan. Misschien niet in 2 jaar, maar dan toch in 40 jaar. Twee jaar van 1000 jaar per stuk. Nou ja, laat maar zitten. Denk maar eens over na. Het verhaal herhaalt zich vele malen. Maar je moet ze wel uit elkaar houden. En dat gebeurt niet altijd. Dat is een van de problemen die ik dan heb. Dat ik de verschillende lijnen laat zien. Waarna ik de dingen terughoor. En dan zijn ze door elkaar gegooid. En dan loopt de ene lijn in de andere over enzovoorts. En mooi geredeneerd. Het lijkt te kloppen, maar het klopt niet. Dat is gevaarlijk dus. Hè. Laat het in het schriftuurlijk verband staan, alstublieft. Nou, terug naar Judas. Judas heeft het gewoon over het oordeel in het algemeen. Niet van na de vierde, of niet na de vijfde, niet van na de zesde, maar van na de zevende. Henoch. Dus het gaat over het algemene oordeel. 7 is altijd algemeen, hè? 7, algemeen oordeel van de jongste dag. Henoch heeft geprofiteerd. Daar zeggen wij, daar weten wij niks van. Waar staat dat dan? Nou, er staat nog niet dat dat Henoch dat geschreven heeft. Er staat het nog niet. Nee, maar heeft hij het dan misschien geschreven? Nou, ik denk het wel. Hebben wij het boek van Henoch dan? Hebben wij een boek van Henoch, een brief van Henoch? Nou, we hebben wel een boek dat zo heet. Maar ja, dat zegt niks, want er zijn meerdere boeken met gelijke titels. Dus dat zegt ook niks. En wat ik maar probeer te vertellen is dat we, voor zover ik weet, daar gaat hij weer, dat voor zover ik weet er weliswaar een boek van Henoch is. Maar dat is in ieder geval niet kanoniek. Dat wil zeggen, het hoort in elk geval niet bij de Bijbel. We hebben een complete Bijbel van 70 boeken. Dus ik zou niet weten wat eraan ontbreekt. Bij de bekende apocryfe boeken komt hij ook niet voor. Maar er is wel een boek Henoch, dat noemt men een apocryf, omdat het niet kanoniek is. Maar daarbij ontstaat wat verwarring omtrent de uitdrukking. Men zegt het is het apocryfe boek van Henoch, maar volgens mij is het zelfs niet apocryf. Het is gewoon een boek van Henoch. Hè? Kopstukken van Bomans is toch ook niet apocryf, of wel? Het bedoelt ook niet kanoniek te zijn, dus is het ook niet apocryf. Nee, maakt mij niks uit, hè? Ja, het is wel een leuk boek, maar hè? Goed. Maar er is een boek van Henoch waarvan tamelijk algemeen aangenomen wordt dat het geschreven is in de dagen van de Maccabeeën, zoals zoveel zogenaamde apocryfe boeken. In de dagen namelijk van de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament, de zogenaamde intertestamentaire periode, waarbij iemand wist van er moet een boek van Henoch zijn, maar we hebben het niet meer. Mooi, dat komt goed uit. Dan kan ik er een schrijven. Want zo gaat dat. Of dacht je nou echt dat je eeuwenlang kunt zeggen, er moet een boek van Henoch geweest zijn, en maar het is er niet meer. Er is altijd wel iemand die dan op de gedachte komt en zegt, gat in de markt. En dan komen die dollartekens in de ogen, weet je wel. Wordt er zo'n boek geschreven? Of het zo is, weet ik niet. Ik heb hele grote stukken uit het boek van Henoch ooit gelezen. In een of andere. Nee, het was in het Engels, geloof ik. Ik weet het trouwens niet meer.
In het Engels is het van de Kleine.
Het is er wel. Zo'n boek is er wel. En het lijkt interessant. Het lijkt ook aardig op de Bijbel. Het is trouwens ook oud. En het is al lang geleden vertaald naar moderne talen. Dus ziet het er meteen uit als de Bijbel. En het klinkt als de Bijbel. Want het is oud taalgebruik. Dus het zal dan wel. Maar laat je niet misleiden. Het is niet. Niet het woord van God, dus ook niet geïnspireerd, of wat dan ook. Ja, ik dacht het wel. Ik weet het niet zeker meer. Er staan aardige profetieën in. Ik ben er een tijd mee bezig geweest, maar ik kon er geen kaas van maken. En dat terwijl ik uit Bodegraven afkomstig ben. Maar ik kon er geen Kaas van maken heet dat. We konden er niks mee, dus ik heb hem maar gelaten voor wat het was. Ik moet er meteen bij zeggen dat men natuurlijk van heel wat kanonieke boeken ook zegt dat ze in de ballingschap, of in de dagen van de ballingschap, of in de dagen van de Maccabeeën geschreven zijn. Dat zegt men van Daniël ook enzovoorts. Dus zo'n redenering moet je nou niet meteen voor waar houden, hoor. Dat is ook nog maar zeer de vraag. Hè? En ik heb zelfs een redenering gehoord die zegt, er moet eerst een echt boek van Henoch geweest zijn. Daarna moet er één geweest zijn uit de dagen van de Maccabeeën. En degene die we nu hebben is pas in de middeleeuwen geschreven. Nou, dat zal dan wel. Elke 100 jaar een boek van Henoch schrijven, dat lijkt me tamelijk voor de hand liggend. Wat ik maar zeggen wil is, wij hebben het niet, wij weten het niet. En bovendien staat hier ook niet dat het geschreven was, maar dat het gezegd was. En de gedachte dat het dan geschreven moet zijn, is een typisch westerse gedachte. Want elke Jood weet dat de dingen honderden en eventueel duizenden jaren lang gewoon doorverteld worden. Gewoon doorverteld. Van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofeteerd, zeggende. Nou, waar staat er dat hij het geschreven heeft? En dat heb ik niet zo ver gezocht, want dat schiet me zo niet binnen. Ik geloof dat ergens, nou weet ik het niet precies meer uit mijn hoofd, maar er staat ergens dat Jeremia gezegd heeft enzovoorts. En dan zoeken we het na in het Oude Testament en dan blijkt het Zacharia geweest te zijn. En dan zeg maar, zie je wel, dan klopt het niet. Ik weet niet of het klopt wat ik nu zeg. Precies, maar zoiets in elk geval. Er staat Jeremia heeft gezegd en als we het in het Oude Testament terugvinden, dan was het Zacharia of zoiets. En dan zegt men, zie je, dat is verkeerd, dat is een fout, foutje in de Bijbel. Nou geef ik meteen toe dat er hier en daar fouten in de Bijbel ingeslopen zijn, bedektelijk ingevoerd. Dat is wel waar. Maar als er staat Jeremia heeft gezegd, zou ik niet weten waarom dat in strijd zou zijn met de gedachte dat Zacharia het geschreven heeft. Oh, ze hebben elkaar niet gekend. Nou en? Laurens Jansson Koster. Hè? Komt er nou weer, hè? Die heeft die jongen, heet die jongen ook weer uit Heidelberg? Die...
Ja,
Gutenberg. Gutenberg. Nee, de Heidelberg, dat was een drukpers, geloof ik. Nou.
Dat is een catechisme.
Dat is een catechisme. Het wordt wel ingewikkeld. Ik dacht dat het koppelstok was, maar... Nou. Dat jongen je leven. Van den Berg zeker, hè? Ja, ik hoor het wel. Ja. Goed. Eens kijken wie er lacht. Dan weet ik, doe ik weer een boel mensenkennis mee op. Goed. Nee, ik wilde zeggen dat die uitvinder van de boekdrukkunst uit Haarlem, die Duitser waarschijnlijk ook niet gekend heeft, die het in diezelfde dagen ook uitvond, maar ze vonden dezelfde kunst uit, heet dat. Waarom nou niet? Dat maakt er niet uit. Jeremia kan het ene zeggen en Zacharia kan het ene schrijven. Nou en? Er hoeft helemaal geen verband tussen te bestaan. Dat is een rare gedachte. Er hoeft helemaal geen verband tussen te zijn. Is er ook niet. En als hier dan staat, Henoch de zevende van Adam heeft geprofiteerd, dan zeg ik, nou dat moet dan zo zijn, want de Bijbel zegt het. Henoch niet, maar Judas zegt het. En dit is een geïnspireerde brief. Vandaar nou, de volgende vraag is, hoe wist Judas dat? Ja, en dan is mijn volgende vraag, maar als we bij iedereen die in de Bijbel wat geschreven heeft moeten vragen, maar hoe wisten ze dat? Dan komen we aan de inhoud van de Bijbel dus niet meer toe. En dat is precies de wijze van de moderne theologie. Dat gaat niet meer over de inhoud, maar gaat over waar komt het vandaan en wie heeft het geschreven en hoe wist hij dat? En waarom wist hij niet beter? En waarom weten wij wel beter? En dat soort onzin meer. Dat is dus niet aan de orde. Waar het om gaat is gewoon, Henoch heeft dat geprofiteerd, heeft dat gepredikt op een of andere wijze. Ik vermoed dat het wel degelijk opgeschreven geweest is, maar en dat het zoek geraakt is omdat in de oudheid, zoals gebruikelijk bij regelmaat van de klok, alle bibliotheken verbrand werden. En dan te bedenken dat we hier staan in een voormalige bibliotheek. En dit is het overblijfsel wat hier langs de muur staat. Nou. Maar dat gebeurde, want men wilde van bepaalde kennis af. Men wilde dat de mensen het zou vergeten, dus werden de boeken verbrand. Dat is wat er gebeurd is en dat zal met het boeken van Henoch ook wel zo geweest zijn. Maar nogmaals, of het echt geweest is, is nog maar zeer de vraag. Wij weten het niet, dat hoeft ook niet. Hier wordt ons geopenbaard dat het gebeurd was. En deze uitspraak uit vers 14 hangt dus een beetje samen met wat er staat in vers 9. Michael de aartsengel toen hij met de duivel twistte, handelde van het lichaam van Mozes enzovoorts. En hoe wist u dus dat? Nou ben ik geen theoloog, maar als ik theoloog was, zou ik zeggen, nou, dat heeft hij waarschijnlijk gelezen in het boek van Henoch. Nee, dat kan niet. Nou, dan heeft Mozes het boek van Henoch zoiets. Ik weet het niet. Judas heeft gewoon andere bronnen gehad dan wij, bronnen ook buiten de Bijbel om. Maar ik blijf altijd volhouden dat de Bijbel geschreven is, naarmate de mondelinge overlevering in gebreken bleef. En abusievelijk, ten onrechte bedoel ik dus, denken wij nu dat God zich in de loop van de tijd, loop van de eeuw, maar langzaam geopenbaard heeft. Maar dat is niet waar. Het is de langzame opkomst van dat wat God geschreven heeft of heeft laten schrijven. Maar dat is wat anders dan openbaring, want het woord Gods wordt per definitie helemaal niet geschreven, maar gesproken. Woord is dat wat gesproken wordt. Maar omdat de mens zo vervuld is van leugen en zoveel moeite heeft om te luisteren en zeker ook moeite heeft om door te geven, heeft God het nodig geoordeeld om langzamerhand de dingen ook maar op te schrijven. Dat kan de tand destijds wat langer doorstaan. Dat is wat er gebeurd is. En uit de schriften zelf blijkt dat men in het verleden dus inderdaad veel meer geweten heeft dan wij in onze Bijbel daarover rechtstreeks terug kunnen vinden. Maar af en toe blijkt dat zo ook in dit soort uitspraken. Ik vind nog een andere bijvoorbeeld. Hè? Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Wie heeft hem dat verteld dan? Stad die fundamenten. Wij lezen er pas van in Openbaring 21 en 22. Dat is het eind van de Bijbel, helemaal. Maar Abraham wist het. En de vraag is niet hoe wist hij het, God heeft het hem verteld. De vraag is waarom wisten wij dat niet eerder, waarom is dat allemaal ondergesneeuwd? Waarom is de mens dat kwijtgeraakt en komt het pas in de Hebreeënbrief weer naar boven dat het gezegd wordt en waarom wordt het dan pas in Openbaring pas concreet genoemd, de stad met de fundamenten. Waar er nog bij komt dat die stad met fundamenten dan ook nog een stad is uit een visioen en dus niet eens een letterlijke stad. Dat betekent dat hij zelfs die geestelijke waarheden wist. Dat is waar hij op wachtte. Dat is nogal wat. Job die zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. En het was duizenden jaren voordat hij zou leven. Precies, hè. Er zijn dus heel wat dingen die we in de Bijbel tegenkomen, waaruit blijkt dat men beter wist. Bovendien, nou we toch hier zijn, en toch in Petrus bedoel ik. Petrus zegt dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten en toen niet begrepen waar het over ging. En dat hen toen geopenbaard is, maar dat hebben ze niet opgeschreven. Dat hen toen geopenbaard is, dat zij schreven en profeteerden over de zaligheid die aan ons nu inmiddels geschied is. Want dat is wat er staat in 1 Petrus 1, vers 12. Aan de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Deze dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Enzovoorts. 1 Petrus 1 vers 12. Vers 10 zegt dat de profeten het zelf niet begrepen. En hier vers 12 zegt dat aan de profeten geopenbaard is dat wat zij profeteerden van toepassing was op ons gelovigen in deze bedeling der verborgenheid. De vijfde bedeling. Zodat ze dingen wisten die later aan Paulus geopenbaard werden. Maar Paulus was de eerste die het opschreef. Ja, zo zit dat. Die schreef dus op dat achter die waarheden omtrent de verkiezing en roeping en bekering van Israël ook de waarheden liggen met betrekking tot de verborgenheden van het koninkrijk en dus de roeping van de gemeente. Dat is aan de profeten gezegd. Maar ze hebben het niet geschreven. Maak geen deel uit van het geschreven woord in het Oude Testament. Maar hen is het verteld. En zo gaat het altijd, want het blijkt dat de verborgene dingen altijd bekendgemaakt zijn aan degene die ze ernstig zochten. Aan degene die schriften onderzochten. En dat staat los van welke bedelingen ook. God heeft die dingen altijd bekendgemaakt. Maar er waren dingen die niet opgeschreven mochten worden. Want wat zei de Heer dan tot de profeet? Ho, ho, schrijf dat niet. Hij mocht het wel weten, hij mocht het wel horen. Het werd hem geopenbaard, maar hij mocht het niet opschrijven. En soms staat er dat hij het wel opschreef, omdat het dicht werd gebonden enzovoort. En soms zelfs verstopt enzovoort. Dan was het de profeet bekend, maar het werd niet bekend gemaakt. Nou, dat is wat we dus tegenkomen. En Henoch was een van die lui. En Henoch heeft geprofiteerd en men heeft niet geluisterd. Maakt trouwens toch verder niet zoveel uit, omdat het voor de zondvloed was nog. Voor ons maakt het dus niet werkelijk wat uit. Maar men weet dus inderdaad dat Henoch geprofiteerd heeft over het oordeel van de jongste dag. En dat terwijl zelfs eerst nog het oordeel van de zondvloed in de dagen van Noach zou moeten komen. Maar het gaat om de algemene waarheid dat God zou komen om gericht te houden tegen alle goddelozen en tegen alle goddeloze werken die ze goddeloos gedaan hebben. En tegen alle harde woorden, vooral woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Maar dat oordeel is weliswaar al begonnen inmiddels, maar het wordt pas voltooid op de jongste dag. En daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor een pauze.